Gemeente, en Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was. Zo begint Johannes 18. Jezus is op weg naar de plaats waar hij verraden zal worden, waar hij vastgebonden zal worden. Het hoofdstuk hiervoor lezen wij van het hoge priesterlijk gebed van Jezus, ontroerende woorden, heeft Jezus gebeden tot zijn Vader in de hemel vlak voor zijn sterven. Als hoge priester bidt hij voor zijn discipelen, zijn volgelingen die in hem geloven, want Jezus weet precies wat er gaat gebeuren. Hij voorziet zijn einde. En hij voorziet ook dat zijn discipelen uit elkaar geslagen zullen worden. De hele kudde wordt verstrooid. Hij ziet een wolf komen die de schapen wil verslinden. En wat doet Jezus bij het zien van de wolf? Hij bidt. En hij draagt zijn discipelen op aan zijn Vader. Vader, bewaar ze van de boze. Mijn volgelingen zullen het niet gemakkelijk krijgen, zullen door de Satan op de zeef gelegd worden. En de boze zal proberen mijn volgelingen van mij los te scheuren. Vader, bewaar ze, ze zijn toch van u, de schapen. Ze liggen in uw hart en in mijn hart en in uw handen. Ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij, o Vader, hebt gegeven. Bescherm mijn schapen. Ziet u wat hier gebeurt, gemeente? De Heer Jezus legt een beschermend cordon rondom de zijnen. Zo zijn ze wel bewaard. En dat doet hij door voor hen te bidden. Want bidden geeft bescherming, dat weet u, want als uw kind naar school gaat en een drukke weg moet oversteken, dan bidt u voor uw kind. 'S morgens als u wakker wordt en uw morgengebed doet, u bidt voor bewaring, voor bescherming, ook als je kind geen drukke weg moet oversteken. Je moet je kinderen loslaten. Je kan ze niet altijd thuis houden. Ze zullen hun weg moeten vinden door dit leven. En als ze getrouwd zijn, dan blijf je nog voor hen bidden. En als je dingen ziet waarvan je denkt, dit klopt niet, dan bid je. En je legt alles aan de Heere voor. En dat geldt voor zoveel dingen. Je hebt zorgen omtrent de gezondheid van je man of van je vrouw. Je hebt een bang vermoeden, een bepaald voorgevoel dat het de verkeerde kant op gaat. Bid en waakt. Zie op de hoge priester hoe hij waakt over de zijnen. Hij bidt voor hen. Ze liggen hem op het hart en in het hart. Hij draagt ze tot voor de troon van zijn Vader. Zo zijn ze wel bewaard. Jezus gaat de beek over de Kedron. En onwillekeurig denken wij aan David op de vlucht voor Absalom, zijn zoon. David trekt de Jordaan over, gevolgd door enkele getrouwen, op de vlucht voor zijn eigen zoon, die hem naar het leven staat. Vandaag zien wij de grote Davidszoon over de Kedron trekken. Een onaanzienlijke beek die langs de Tempelberg stroomt en in haar donker water het afval van de vele offers meevoert. Nu trekt Davids zoon en heren over de beek. En evenals voor David is ook voor de Heer Jezus deze overtocht een tocht vol smaad en hoon. Want toen David over de Jordaan ging, werd hij uitgejouwd. En Jezus, hij zal gevangen genomen worden. Bij zijn intocht in Jeruzalem had de schare opgetogen, geroepen, Hosanna, Hosanna. Bij zijn uittocht is dat geluid verstomd. Nu horen wij andere geluiden, het geluid van een afdeling soldaten die met stokken en zwaarden op weg is Jezus in de boeien te slaan. Wat een smadelijke uittocht, maar Jezus gaat die weg. Het is de weg van de Vader en hij wil niet anders. Hij doet het welbehagen van zijn Vader. Hij heeft het heil van zijn volgelingen op het oog. Hij draagt als de Hoge priester, zijn volk op het hart, hij zal de prijs betalen, de losprijs. Jezus steekt de beek over. Achter die beek ligt een hof. Johannes zegt het met nadruk, een hof. Het is alsof Johannes denkt aan een andere hof, die wij in de Bijbel tegenkomen. Namelijk de hof van Eden. Daar zondigde de eerste Adam en viel hij van de hoge God af. Nu treedt de tweede Adam de hof binnen. En net als in de hof van Eden zal ook nu de Satan er alles aan doen om zijn vergif te spuwen. In die eerste hof sprak hij door de slang. En nu gebruikt hij Judas met slangenvenijn onder de lippen. Adam viel. Jezus blijft staande. U die God vreest en dient, zie hier uw hoge priester over de beek Kedron gaan. Hij gaat de hof in waar Judas hem zal verraden. Jezus weet de plek. Waar hemel en hel zullen botsen, waar de wolf de schapen van één wil scheuren. Jezus weet de plek te vinden waar u met de macht der duisternis worstelt, met uw schuld en met uw zonde. Waar u misschien net als Adam en Eva achter het struikgewas zit, als een rillend vogeltje. Hopelijk vinden ze me hier niet, maar God vindt u wel. De Heere Jezus, hij komt naar u toe, hij komt naar jou toe, heel bewust. Hij is er. En Judas denkt dat hij aan de touwtjes trekt. En dat het van zijn verraderskus afhangt of Jezus gevangen zal worden. En de duivel denkt dat hij de zaken goed op orde heeft, maar het is schijn, want Judas blijft hier wat op de achtergrond. En de duivel ligt aan de ketting. In de andere evangelie wordt nog vermeld dat Judas Jezus een verraderskus geeft. In het Johannes-evangelie wordt dat niet eens vermeld. Judas staat erbij. Zo lezen we. En hij kijkt ernaar. Hij speelt geen hoofdrol. Hij is hoogstens figurant. Want het volle licht valt hier op de Heere Jezus. Hij heeft de regie in handen. En hij weet wat er gaat gebeuren. Nu is zijn ure gekomen. En hij gaat bewust naar deze hof. Hoor het geluid van de stokken en van de zwaarden, gewapend verzet tegenover Jezus' ontwapenende overgave. Een bende, een afdeling, soldaten bestond in die tijd uit 200 man. En is het nu gemeente geen belachelijke vertoning dat zoveel mensen op de been zijn, Romeinse soldaten en de tempelpolitie, om één mens in te rekenen? Het lijkt wel alsof er een geweldige veldslag geleverd moet worden. Alsof de politie slaag zal raken met een grote mensenmassa als bij een demonstratie. De mobiele eenheid rukt uit, want je kan nooit weten of de discipelen door dik en dun Jezus zullen verdedigen. Maar ach, wat stelt nu een zwaard voor in deze strijd? Of het nou het zwaard is van de vijanden of van de vrienden, zoals Petrus, die ook een zwaard heeft getrokken. Het stelt niets voor. En Jezus is er niet van gediend. Steek uw zwaard in de schede, Petrus. Je hoeft mij niet te verdedigen met wapens. Waarom niet? Nou, de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? En ziet u hoe de Zoon de weg van de hemelse Vader gaat? De drinkbeker van Gods toorn drinkt hij leeg tot de laatste druppel. Dit is de weg van de Vader. En daar moet Petrus hem niet van weghouden. Dit is de weg die gegaan moet worden. En daarom overvalt het Jezus niet als daar die mensen met die stokken en die zwaarden en lantaarnen opdoemen. Jezus is niet verrast. Het overvalt hem niet. Hij treedt naar voren en hij vraagt: wie zoekt gij? Jezus is en blijft de duivel een stap voor. En Judas komt eigenlijk al te laat, want Jezus zal de beker drinken, Gods wil geschieden. De Heer Jezus is gereed, hij biedt zich aan, hij laat Judas niet raden waar hij is, Jezus verbergt zich niet, hij loopt niet weg, integendeel, hij zelf stapt op Judas en de anderen af en hij zegt: wie zoekt gij? Natuurlijk weet Jezus wie ze zoeken, maar hij wil het zelf uit hun mond horen: wie zoekt gij? En ze zeiden: Jezus de Nazarener. Daarop zei Jezus: ik ben het. Terwijl hij dat zegt, zo lezen we, deinzen de hoorders achteruit en ze vallen ter aarde. En ze hadden zich reeds voorover gebogen om hem te grijpen, nu gaan ze achterwaarts en ze vallen op de grond. Voor die ene, voor Jezus. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Een opmerkelijk gebeuren, dat mensen voor Jezus in het stof vallen, nadat hij zich heeft bekendgemaakt. Jezus zegt: ik ben het, ik ben. En die woorden van de Heer Jezus herinneren ons aan het boek Exodus. Hoe de Heere God zich bekend gemaakt heeft aan Mozes bij die brandende braambos. Hoe is uw naam, zegt Mozes? Mijn naam luidt: ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Mozes staat op heilige grond, schoenen van de voeten, en hier klinkt de heilige Godsnaam. Je zou dan niet achteruit deinzen? En zegt Jezus: ik ben. Deze woorden brengen mensen in beroering, beweging en schokken. Wie is toch deze ik ben? Spreekt tot u. Ze deinzen achteruit. Gemeente, in de lijdenstijd, dan zien wij vaak de menselijke trekken van de Heer Jezus, zijn worsteling, zijn ontzetting, zijn roepen, zijn bidden, zijn smeken. Maar er is ook een andere kant. Want deze hoge priester is en blijft de Zoon van God. En in hem zien wij Gods majesteit en heerlijkheid doorschemeren. Weliswaar verborgen, maar zijn heerlijkheid is er wel. Nu nog bij momenten. Straks, in volle luister. Als hij zal opstaan uit de dood, dan zullen ook de wachters worden als doden en vallen voor hem neer. Jezus is meer dan een worstelend mensenkind zoals wij. Hij is God. God uit God, licht uit licht. En als hij hier spreekt en zegt: ik ben het, dan horen wij de woorden van de Vader doorklinken die zegt: zie, hier ben ik. Ik maak mij bekend. Ik ben in uw midden. En als God zich bekend maakt,
dan deins je achteruit. En als de Heere Jezus zegt wie hij is, dan kun je niet op je benen blijven staan. Ja, dan deins je achterwaarts en val je. Zijn wij wel eens achterwaarts geweken, gemeente, eerbiedig? Omdat we iets van Gods waardigheid en zijn heerlijkheid bespeurden. Er wordt soms over de Heer Jezus gesproken op een manier als ware hij slechts mens. Maar dan mogen we toch zeggen als kerk, zie, hier is uw God, Jezus Christus. Hier is uw Koning, hier is uw God. En als Jezus tot Johannes op Patmos spreekt, valt deze als dood aan zijn voeten. Deze mensen, ze willen de Heer Jezus vangen. Ze gaan tegen de vlakte. Maar ze krabbelen weer overeind na hun schrik. Ze staan op. En nu vraagt Jezus, wie zoekt u? Jezus Nazarener uit antwoord. En opnieuw klinkt uit Jezus mond. Ik ben het. Zoek niet langer. U bent op het juiste adres en bij de goede persoon. Zie, hier ben ik. Jezus biedt zich vrijwillig aan. U hoeft niet langer te zoeken. Indien gij mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En dan wijst hij naar zijn discipelen, naar zijn volgelingen, de schapen van Gods hand. Laat mijn schapen gaan. Dient mij, op voorwaarde dat u de schapen met rust laat. Jezus eist een vrijgeleide voor zijn discipelen. Kom niet aan hen, laat mijn discipelen vrij uitgaan. En gemeente, als dat een rijk woord, een geweldig woord, als je dat voor jezelf overdenkt, wat de Heer Jezus hier zegt. Neem mij, en laat deze heen gaan. Jezus eist een vrij geleide voor zijn schapen. En hem mogen ze alles aandoen. Maar van zijn schapen moeten zij afblijven. Die bewaart hij. Die heeft hij namelijk zojuist opgedragen in de hoede van zijn vader. En komen wij dan niet met deze woorden tot in het hart van het evangelie? Horen wij hier niet het plaatsvervangende en plaatsbekledende werk van de borg en zaligmaker, onze Heer Jezus Christus? Dan is er door de tijden heen altijd wel kritiek geweest op het plaatsvervangende lijden van de Heer Jezus. Het zou een uitvinding van Paulus zijn, zo is wel eens gezegd. Want u gaat zo systematisch en dogmatisch te werk. Als het gaat over ruilen, dat Christus in de plaats van de zondaar gaat staan, dat zou een latere uitvinding zijn binnen het christendom. Maar gemeente, als we toch deze tekst vanmiddag lezen, dan kunnen wij toch niet anders op de grond van de Bijbel zelf concluderen. Hier bedingt de herder een vrijgeleide voor zijn schapen. Hij gebonden. Wij vrij. Dat is toch puur evangelie, dat is geen schema of een dogma. Dat is de evangelie van de Heer Jezus Christus. Want hier laat de herder zich binden ter wille van anderen. En hier zien wij wat bescherming inhoudt. Dat is niet zomaar de hand op iemand leggen en zeggen, nou ik zal het wel beschermen hoor. Maar dat is daadwerkelijk voor die ander in de bres treden. De schuld van die ander op je nemen. Zijn of haar straf dragen. Kijk, dat is nog eens bescherming. Om stil van te worden. We kijken naar onze kinderen die wij zo graag beschermen. En die wij zo graag gelukkig en blij groot zien worden. Maar we vrezen dat ze ons ontglippen. En dat we hen niet kunnen vasthouden, dat ze hun eigen weg gaan. En je zou wel voor hen willen lijden en voor hen een ziekte willen overnemen of tegenslag, maar dat gaat niet. Ja, je kan wel een enkel ding van die ander overnemen, maar niet alles. En er blijft een grens. En daarom is daar het gebed: Heere, wilt u ze bewaren, wilt u ze vasthouden. Maar hier zien wij dat Jezus verder gaat dan het gebed. Even voor de zijne gebeden. Maar daar blijft het niet bij. Hij treedt daadwerkelijk in de bres. Want de duivel die is aan het stoken. En Judas geeft ruimte aan de boze in zijn hart. Judas ontrukt zich aan Jezus. Hij gaat zijn eigen weg. En straks zullen nog meer discipelen hun eigen weg gaan als Jezus geslagen wordt. Maar al zijn ze dan nog zo geslagen en verslagen, Jezus verliest de zijnen niet uit het oog. Hij heeft voor hen een vrijgeleide bedongen. Ik voor u. Jongens en meisjes, het is fijn. Als er iemand is die voor jou in de bres springt, die het voor jou opneemt. Als er geplaagd wordt op school, op het schoolplein of in de klas, dat er iemand is die zegt, ik neem het voor je op. Ik zal je beschermen. Het is fijn als je een oudere broer of zus hebt die het voor je opneemt. Je hebt ook wel broers en zusters die het niet voor elkaar opnemen, elkaar dwars zitten. Maar het is normaal dat je het voor elkaar opneemt. Als familie, hoe zou je nou voelen als er nou niemand is die om je geeft? Niemand die het voor je opneemt. Die zegt, hij, zij heeft het niet gedaan. Nou, dat knaagt aan je ziel. Dat kun je eenzaam maken. Zo nameloos eenzaam, ook als je ouder bent. Wie neemt het nou echt voor mij op? Nou, Jezus zegt, bind mij en laat deze heen gaan. En dat gebeurt ook. Want niemand van de discipelen wordt gearresteerd. Ze kunnen allemaal weggaan. Niemand legt de boeien aan hen. Hier zien wij wat bescherming inhoudt in het grootst gevaar. Laat deze heen gaan. Hebt u dat woord gehoord? Heb jij dat woord gehoord in je leven? Of bent u nooit heen gegaan met Jezus woorden over u heen als een beschermende hand, dat je mocht weten, hij houdt mij vast. En dan mag ik meegaan en weggaan als een bevrijd mens, heen gaan als een gezegend mens. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar daar klonk het woord van de Heere in mijn leven. Gaat heen, want ik heb u bevrijd, ik voor u, ik treed in de bres. Ik ging voor u aan het kruis, ik gaf voor u mijn leven. Zou een oudere broer dat voor u, voor jou doen, zijn leven geven? Zou er iemand zijn die je zo lief heeft, dat hij zijn leven voor je geeft, als de zaak van leven en dood is geworden? Nou, we zijn natuurlijk wel solidair met elkaar, maar dan wel tot op zekere hoogte. We willen elkaar wel helpen, maar dan moet het ons wel uitkomen. We willen wel bijstaan, maar dan moet het ons niet te veel tijd en geld gaan kosten. Ja, we willen u wel beschermen hoor, we zetten er een beveiligingsdienst op, maar dan moet u wel aan het prijskaartje denken. We willen u wel van dienst zijn, maar het gaat wel het een en ander kosten, want een vrijgeleide kost geld, dat loopt in de papieren. En dan gaat het nog over die gewone dingen van het leven. Ik heb iemand nodig die mijn papieren in orde maakt, nu mijn vrouw of man gestorven is. Ik heb iemand nodig die weet hoe de verwarming werkt of de computer. Ik heb iemand nodig die een paar klusjes voor mij wil doen, die mij uit de brand helpt. Nou, dan kan er wel iemand zijn die je helpt. Hoop ik wel. Maar als het nou gaat over je zonde, als het nou gaat over je schuld, En als het nou gaat over die dingen waardoor je niet voor God kunt bestaan. Als het nou gaat over je hart dat niet recht is voor God. En als het nou gaat over je hoofd dat soms zo verward is en niet vol is van God. Wie zal dan het verlossende woord spreken in je leven? Wie doet dat? Wie zal u in de vrijheid stellen als je gebonden voelt, gevangen? Wie neemt het dan op voor die arme schapen die ronddolen en niet weten waar ze het moeten zoeken? Jezus, de goede herder, de hoge priester, die heel bewust de hof opzoekt, die zich bekend maakt en die heel bewust zegt, ik ben het. Ik ben uw Heere en uw God. Geen misverstand mogelijk. Hij maakt mij vrij. En dat niet zomaar willekeurig als een lot uit de loterij. Maar omdat hij daarvoor gebeden heeft. Er staat in vers 9 op dat het woord vervuld zal worden dat hij gezegd had. Uit degene die gij mij gegeven hebt. Heb ik niemand verloren. Jezus had die woorden al eerder uitgesproken. Het hoogpriesterlijk gebed. Dan 17. Als op de Vader bidt. Toen ik met hen in de wereld was. Bewaarde ik ze in uw naam. Die gij mij gegeven hebt. Welke mensen beschermt dan Jezus in het grootst gevaar. Wie redt hij dan in die crisis. Voor wie treedt hij dan in het krijt. Voor wie eist hij dan vrijgeleide? Voor hen, die hem van de Vader gegeven zijn. En hier wordt iets gezegd van de schapen, wat we nauwelijks kunnen bevatten. Die schapen die ronddolen, die schapen van Jezus zijn ook de schapen van de Vader. De Vader heeft de zijnen overgegeven in de handen van zijn Zoon. En zo weet de Zoon zich geheel in dienst van de Vader. Hij doet de wil van de Vader. Hij redt de schapen van de Vader. Hij ontvangt ze uit de handen van de Vader. En als straks de hel losbarst, dan zullen die schapen vastliggen in zijn handen. Want de poorten der hel zullen Gods gemeente niet overweldigen. En als u nou door genade mag zeggen, ik weet wie de Heere is. Hij is toch over mij ontfermd. Ik mag weten, kind van de Vader te zijn. Schaap van de kudde. Maar niet alleen dat. Ik mag weten, een gegevene van de Vader te zijn. De Vader heeft u aan de Zoon gegeven. Wanneer dat gebeurd is, weten we niet, maar het is wel in de eeuwigheid gebeurd. Toen heeft de Vader u in bewaring gegeven bij de Zoon. En hier ontwaren wij iets van Gods verkiezend welbehagen. Voordat er iets in mij begon te leven, was alles al in uw boek geschreven. En dat wordt vanmiddag niet gezegd, gemeente, om u bang te maken. In de zin van, ja, als ik nou eens niet een gegevene van de Vader ben. Want u moet niet in de eeuwigheid beginnen, maar u moet in de tijd op die hoge priester zien. En dit voor uzelf onderzoeken. Ben ik een schaap van de kudde die de Heere lief heeft. Door oprecht geloof hem mag volgen. Wat heeft de Heere Jezus gedaan? Heeft hij mij vrij gekocht? Vrij uit laten gaan? Daar moet ik mij op richten, op die herder. Dat ik dat mag weten in mijn leven. Hij deed dat voor mij. En als je dat mag weten door genade een schaap van die herder te zijn. En naar zijn stem te luisteren. Mag je ook dit gaan zien in je leven. Als je luistert naar het gebed van de herder. Hij bidt de herder voor mij tot de Vader. En ik lig niet alleen in de handen van de Heere Jezus. Maar ook in de handen van de Vader. en door de Vader aan de Zoon gegeven. En de schapen uiteengedreven. En ze stuiven alle kanten op. En toch vast in de handen van de Heer Jezus en van de Vader. Ze komen niet los van de herder. Al zijn ze de herder wel eens kwijt. De herder is hen niet kwijt. En de Vader is hen ook niet kwijt. Maakt u voor uzelf misschien wel eens een periode mee dat u zegt, ik ben de Heere kwijt. En ik kan hem niet vinden. En ik ben ook wel teleurgesteld in God, waar is de Heere? Want ik voel me zo onbeschermd. En ik lig open en bloot voor allerlei aanvallen. Ik ben bang voor de virussen die mijn lichaam teisteren. Ik voel me zo alleen gelaten. En ik zie tegen het leven op. En ik heb momenten dat ik denk het hoeft van mij niet meer zo. Kom, ga nou eens mee in die hof. En zie je dan dat de Heere een schild is voor al die op hem vertrouwen? Hij is een zon. En een schild voor hen die op hem bouwen. Maar dan niet tegenspartelen. Nee, laat je door hem leiden. Ik las ergens van een plek in een nationaal park. Waar mensen vaak te water raken. Een parkwachter al daar heeft al heel wat mensen uit het water gered. En op zekere dag dan raakt er weer iemand te water. De persoon schreeuwt om hulp. Ieder rent naar het water. Je ziet daar een man in de woeste golven, hij gaat een keer onder, hij gaat nog een keer onder. Hij worstelt om zichzelf te redden en de parkwachter die doet niets. Hij kijkt alleen. Waarom redt hij hem niet, zo vragen de omstanders zich af. En voor de derde keer komt de man boven, uitgeput en het worstelen is voorbij. En onmiddellijk springt de parkwachter in het water, hij grijpt de drenkeling en hij brengt hem veilig aan de oever. En als ze hem vragen waarom zo laat, zegt hij, als iemand uitgeput is, dan kun je makkelijker redden dan die spartelt en die ook wel eens tegenspartelt. Ik was uitgeteerd, maar hij, God, zag op mij neder. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. En trek je dan maar niks aan van die wapens en van die fakkels en van dat geroep. Het gaat door merg en been. En Gods vijanden brullen en schreeuwen. En trek je ook maar niks aan van het wapen van Petrus. Dat zwaard van Petrus, alsof dat bescherming biedt. Ja, een mens worstelt wat af en vecht. Tegen God. En mensen, ze riepen vroeger ook al op tot allerlei heilige kruistochten, alsof God het wilde. En als je door die hof dwaalt, zie je overal wapens, lijkt wel een wapenbeurs, lantaarnen, fakkels, wapens, zwaarden. Het lijkt onze wereld wel. Waar iemand zo, mensen, jongeren, op een middelbare school doodschiet. En te midden van al dat wapengekletter zie je één mens daar lopen. Jezus. Eén mens die zijn goddelijke macht toont. Je alleen maar hoeft te zeggen ik ben. En je denkt achteruit. Zijn vijanden beven. Een mens die op zijn Vader vertrouwt. Dat is een wapen. Zijn godsvertrouwen. En Jezus pakt geen wapen, hij pakt geen zwaard, hij pakt een beker. De beker van de Vader, de beker van het lijden, de beker van Gods toorn. En hij drinkt die leeg. Zo doet hij verzoening voor onze zonden. Zo legt hij het uitgeputte schaap op zijn schouder. Hij gebonden, opdat wij nimmermeer gebonden zouden worden. Zijn bereidwilligheid om de weg van de Vader te gaan. Kijk, dat is nou onze bescherming. Daar kun je nou achter schuilen. Wat hij heeft gedaan, wie hij is, dat beschermt tegen de dood. En zou het nu niet eens tijd worden, als dat niet is gebeurd, om je eens echt af te vragen, waar sta ik nou eigenlijk? Ook als jongere, waar sta ik nou eigenlijk? In de strijd van dit leven, waar zoek je nou mijn bescherming? Bij wie? Ik heb geen grote broer. Ik heb geen sterke vader. Ik heb geen doortastende moeder. Ik heb geen sterke gezondheid. Ik heb geen hoog inkomen. Ik heb geen klinkende diploma's. Ik moet het allemaal zelf doen. In deze koude, harde wereld, onbeschermd en soms onbeholpen, alleen op de wereld. Alleen op de wereld? Kom nou. Hebt gij dan geen geloof? Waar is dan je geloof? Hebt u dan geen zaligmaker? Sta je er dan nog alleen voor? Hebt u dan geen herder? Hebt u dan geen middelaar die zegt, ik ben het. Ik ben er voor u. Ik ben er voor jou. Ik houd je vast. Ik ben een schaap van mijn kudde. Spartel niet langer tegen. Ik heb je van mijn Vader gekregen. En ik houd je heel goed vast. Ik laat je niet vallen. Want tegenover vasthouden staat verloren gaan. Jezus zegt, uit degenen die gij, o God, mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Dus er staat wel wat op het spel. Je kunt het verliezen. Verloren gaan. Niet omdat je uit de hand van Christus valt. Want de herder houdt de zijne wel vast. Echt waar. Maar omdat je weigert onder die handen van de herder te schuilen. We duwen de hand van God weg. Geen God, geen meester, zelf doen, zegt het kleine kind. Judas, je staat erbij en je kijkt ernaar. Heb je niet door wat je gedaan hebt? Waarom wijs je de hand van de Here af? Zo dicht erbij en dan nog misgrijpen? In het hoge priesterlijk gebed horen we Jezus bidden. Die gij, Vader, mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon des verderfs. Dat is Judas. Hij onttrekt zich aan de Here. Heel bewust. Een schaap kan nog onbedacht zijn herder verliezen. Maar zo'n schaap komt weer terug. Maar bij Judas is het bedacht, bewust, doordacht. De duivel vaart in zijn hart. Wat hebben wij erop tegen, ouderen en jongeren, jongens en meisjes en jongeren, om nou bij de herder te schuilen als we het nog niet hebben gedaan? Doe het vanavond nog. Wat heb je erop tegen? Wat heb je op de Heer Jezus tegen? Wat heb je op de Vader tegen? Is uw zonde te groot? Hebt u te weinig liefde, te weinig hoop, te weinig zondekennis, te weinig berouw, te weinig dankbaarheid, te weinig geloof? Gooi al die wapens weg, want u bent geen vroom mens, maar een goddeloze van uzelf. Uw enige wapen is blaten. Als een schaap van de kudde. Heere Jezus, wees mijn herder. En dat doet de Heilige Geest. Je leven roepen. En dan ben je wel bewaard. Als het moeilijk is. Ook als jongere kun je het moeilijk hebben. Je voelt je alleen staan. En je kan je verhaal misschien niet kwijt aan iemand. En zelfs je ouders, ze begrijpen je niet. En je voelt je soms wel eens een Judas. Een verrader. Soms zeggen de mensen, het is hier een hel.
Bij een van die zware luchtaanvallen boven Londen in de Tweede Wereldoorlog werd een heel stratencomplex getroffen, waardoor een verschrikkelijke verwoesting werd aangericht. Een oprechte christen bezocht het geteisterde stadsdeel, ontmoette daar een bewoner die riep: het is een hel hier, een hel, echt waar. Dat is niet zo, zei die gelovige. En wel om drie redenen. In de eerste plaats, ik ben een christen. Een oprechte christen, die zijn er niet in de hel. Ten tweede, hier vlakbij is een restaurant. En die zijn er ook niet in de hel. Daar is eeuwige dorst. En tenslotte verkondig ik u het evangelie van de Heer Jezus Christus, de heiland der wereld. En dat evangelie wordt in de hel zeker niet gepreekt. Inderdaad, we zijn anno 2009, 15 maart, zijn we in het heden der genade. En de hemel is heel dichtbij. Schuil bij de Heer Jezus. Dan ben je echt veilig. Want die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Beschaduwd in Gods woning, al vallen de mensen om je heen bij bosjes neergeveld door de pijlen van de boze. God zal in lijfs- en zielsgevaar je met zijn vleugelen dekken. Die bescherming is meer waard dan een wapen. Als een beukelaar of een rondas. Als je dat mag weten. God is mijn schild. Neem mij, zegt de herder. Neem mij. En het schaap is vrij en blij. Amen.